Ik zou graag willen weten waarom die planeten in ons zonnestelsel in zijn geheel genomen in min of meer in een plat vlak zich bewegen. En waarom niet de ene zo gaat en de andere zo, zeg maar.
Nou, dat is eigenlijk een puur natuurkundig verhaal. Het heeft niet zozeer met geestelijke samenhangen te maken, maar met wetten van Newton onder andere. Ja, het heeft ook te maken met het ontstaan van planeten. Als je er nog kunt herinneren, die foto die we hebben gezien van het zonnestelsel, hè, die planeten Mercurius, met Neptunus en Pluto, die in hetzelfde vlak om de zon draaien. Kijk, hoe ontstaat een planetenstelsel? Een planetenstelsel ontstaat door een soort platte wolk, die zich steeds meer condenseert op bepaalde plekken. Dat is de algemene vorm, de algemeen geldende theorie. Die condensatie en het begin van de vorming van een zonnestelsel, van een planetenstelsel, die gaat steeds verder. Er zijn bepaalde verdichtingspunten in het platte vlak waar de planeten zich vormen. En ja, dat is dus een kwestie van miljoenen en misschien wel miljarden jaren. Kijk, als iets roteert, een voorwerp, en je hebt allerlei gruzelementen, allerlei kleinere onderdeeltjes, stofdeeltjes, dan zal het zich langzamerhand tot een zo groot mogelijk oppervlak gaan uitstrekken. En in de richting van de rotatie, alles draait in cirkels. Pardon? Wat is het? Oh, goed. Maar in elk geval, dat heeft te maken met pure natuurkundige wetten. Bij de vorming van sterrenstelsels zie je dat ook. Alles draait in een groot plat vlak. Ja, er is geen geestelijke verklaring voor. Dat is gewoon puur Newtoniaanse wetgeving eigenlijk, kun je zeggen.
Ik vraag dat alleen maar omdat het heelal is eigenlijk nergens een plat vlak te vinden. Het is gewoon één gigantische grote ruimte. En waarom zou dan dat planetenstelsel ook niet in een ruimte...
Ik denk dat ik het beter maar even kan tekenen. Want er is wel een andere vorm die je kunt geven aan de Melkweg. Kijk, we hebben gezegd, hè, dit is eigenlijk een schuin van boven gezien. Er zijn twee verschillende vormen van de Melkweg. De ene vorm is als volgt. Een plat vlak. Hier heb je het centrum. Dit is van schuin gezien. Dat is even doorsnede van enkele duizend lichtjaren. Terwijl de maximale lengte, de doorsnede, is 100.000 lichtjaren. Van ene punt naar het andere is 100.000. De straal is hier 50.000. Maar, wat is er aan de hand? Als je nu kijkt naar de halo van een melkwegstelsel, en we hebben daar ook een foto van of een tekening van gezien, de halo is wel weer compleet bolvormig. Dat is het gekke. Dus het platte vlak, of bijna platte vlak als een pannenkoek, zo dun is eigenlijk naar verhouding. Het platte vlak waarin die sterren zich bevinden, dat is heel klein, heel smal. Maar de halo, of zegt de grotere bolvorm, de schilderhuls, vergelijkbaar met een celwand, is wel helemaal rond. Je ziet het verschil ook heel duidelijk. De materie concentreert zich, de zichtbare materie concentreert zich hier. Maar de materie die waarschijnlijk niet zichtbaar is, en de bolvormige sterrenhoop, die vindt zich allemaal hier. En een enorme grote bolvorm die zich uitstrekt tot, nou, zeg maar 100.000 lichtjaren. Alleen hier vind je de grote concentratie van sterren. Sterrenpopulaties 1 en 2, noem ze dat in sterrenkunde. Dus de blauwe sterren en de rode sterren, om het heel kort te zeggen. Maar de bolvormige sterrenhoop, dus de halo, de schil, is helemaal bolvormig. En ik denk dat het ook geldt voor ons melkstelsel. Ik heb jammer genoeg, ja, ik moest me natuurlijk beperken wat betreft de illustratie die ik meenam. Als je nu zou kijken naar ons eigen planetenstelsel, dan zie je eigenlijk hetzelfde. Heel gek. Je ziet hier een vlak van allemaal planeten. Iets schuin van boven gezien, schuin van een bepaalde hoek. De zon, allemaal banen van planeten, steeds groter. Dus eigenlijk draaien ze in een plat vlak ten opzichte van de zon en ten opzichte van elkaar. Nu is het iets anders. Als je nou kijkt naar de halo van ook ons eigen planetenstelsel heeft een halo, dan zie je dat die weer helemaal bolvormig is. Wat gek. En die bolvorm tref je aan onder andere in de Oortcloud. Dat is de oortwolk waarin zich ongeveer 100 miljard kometen bevinden. Die is wel weer compleet bolvormig. En tegenstelling tot de concentratie van massa in het centrum, vergelijkbaar met wat je net zag bij een melkstelsel. Je hebt een materievlak, dat is heel plat. In feite nog veel platter dan ik getekend heb, anders kon je die banen niet tekenen. Ongelooflijk plat als een pannenkoek. In staat van 1 staat tot 50. Zo plat is hij. Maar die bolvormen zie je ook in ons eigen planetenstelsel. En die strekt zich uit tot, nou, zeg maar 0,8 lichtjaar. Oftewel, ongeveer 8 biljoen kilometer. Tot zover strekt die bolvorm, die huls, van ons eigen zonnestelsel zich uit tot aan de andere sterren. Dus die is wel weer bolvormig. En hoe dat weer kan, ja, dat heeft toch te maken met wetten van Newton, met de vorming van zonnestelsels en melkwegen. Maar het is dus inderdaad een heel groot verschil tussen de zichtbare materie en misschien wat die onzichtbare materie die wel weer bolvormig is. En ik denk dat dat ook een groot onderscheid is tussen zichtbare en onzichtbare materie. Want een groot deel van de onzichtbare materie van ons eigen melkstelsel, en dat is ook bekend feit uit de sterrenkunde, een groot deel van die onzichtbare materie die bevindt zich, even kijken hoor, ja, die bevindt zich inderdaad hier. En deze grote halo, die grote huls, die grote schil, die bolvorm, die zich buiten het vlak van de melkweg bevindt. Want in feite is dat heel plat. Als ik het zou tekenen, zou het nog platter moeten worden. Dan krijg je, eens kijken, dit is ons eigen planetenstelsel. Ik weet niet hoeveel meneer Van der Voort erop heeft gezet, maar kijk, dat zou eigenlijk, dan zou je zoiets krijgen. Kijk, zo plat is elke melkweg. Stuk voor stuk. Doorsneden 2.000-3.000 lichtjaar, maar van de ene uiteinde tot de andere 100.000. Ik mag zeggen, 1 staat tot 50. Het is gewoon een raadsel hoe dat kan. Men verklaart het wel met de wetten van Newton en met de vormingen van zonnestelsels en planetenstelsels. En met de vorming van galaxieën en zo, of grote hoeveelheden sterren. Maar eigenlijk is het een raadsel. In feite komt men daar niet uit. Maar het heeft ook te maken dus met de verdeling tussen zichtbare en onzichtbare materie, met die grote bolvorm. De donkere materie, de onzichtbare materie, afgezien dan van de bolvormige sterrenhopen die je daar ook aantreft, en de zichtbare materie in een grote platte schijf. Dat kom je dus in een klein zonnestelsel en in het groot melkweg kom je dat tegen. Maar meer zou ik niet over kunnen zeggen. Wie heeft nog een vraag?
Nou, ik loop even naar René. Hij had al aangegeven dat hij nog vragen had.
Ja. Ja, ik vind het een beetje moeilijk met, zeg maar. Oké, er zijn meerdere planeten waar dan ook mensen moeten wonen, maar die een andere trillingsfrequentie hebben. Want die planeet zelf heeft natuurlijk wel onze trillingsfrequentie, want die kunnen we gewoon zien. Ja, en dan is het een beetje moeilijk van, ja, daar zouden dan ook planten moeten zijn op zo'n planeet, maar die zien we dan ook niet. En ja, maar het steen zien we dan wel. En ja, waar zit die grens? En ja, het is erg moeilijk voor te stellen, zeg maar, dat zou dan op een zielsniveau, zeg maar, moeten plaatsvinden, denk ik.
Ik kan me dat voorstellen. Ik begrijp die vraag heel goed. En in feite is dat iets wat ik mezelf ook afvraag, hoe dat mogelijk is. Want kijk, als je ervan uitgaat dat die menselijke wezens op een andere frequentie functioneren dan wij, dan zou die plantenwereld waar ze zich mee voeden natuurlijk ook op een andere frequentie aanwezig moeten zijn. Dus ja, hoe moet je dat verklaren? Ik weet het niet. Ik denk dat er verschillende parallele frequenties tegelijkertijd kunnen bestaan. Dat een planeet, zoals de aarde ook. Ik denk ook, kijk, als je naar de aarde kijkt, hè, we zien nu in deze zaal ongeveer 30 mensen. Maar in werkelijkheid zijn er waarschijnlijk veel meer. Maar die zie je niet. Het zijn alleen maar geesten. Ieder mens heeft, staat in Lorbeer of andere boeken, heeft een aantal engelen, een aantal geesten bij zich. Maar je kunt hem niet zien. Tenminste niet met het materiële oog, maar ze zijn er wel. En ze hebben misschien wel een veel krachtiger invloed dan je zou veronderstellen. Als je gewoon normaal, nuchter, nadenkt, oorzaak, gevolg enzovoort, causaliteit. Ze hebben wel degelijk invloed. Dus in feite zijn hier in de zaal een heleboel geesten van mensen die je niet kunt zien. Ik denk dat ook geldt voor die planeten. Ja. Kijk, we kunnen gewoon normaal gesproken met orbiters en met landingsvaartuigen, wat voor spul we ook afschieten. die wezens nooit zien. Maar ik denk dat er ook een soort, ja, ook die hele natuur, ook op een hogere frequentie meetrilt. Je kunt een deel daarvan zien, wat we nu kunnen zien op Mars bijvoorbeeld, dat er vloeibaar water is. Hè, men heeft ook gezien dat op bepaalde plekken van Mars, daar ontdooi in de polen, dan komen er waterstromen zo, die komen dan vanaf de polen richting de equator. Waarschijnlijk is er ook heel veel bevroren water onder het oppervlak van Mars. Maar goed, dat was even een zijsprongetje. In elk geval, ik denk dat, het leven, de flora, de fauna, op verschillende frequenties tegelijkertijd kan bestaan. Dus je zou eigenlijk bijna denken aan parallele werelden. Tenminste, er komt een beetje science fiction-achtige gedachte om de hoek, dat je leven op verschillende dimensies hebt. En dat sommige dimensies, ik heb nou in de pauze met Gerard de Val erover gehad. Kijk, we hebben het over de fase van de verdichting, hè, van de materie. Op aarde zijn we heel erg verdicht. Onze planeet is door de invloed van Lucifer, van Satan, eigenlijk zo gigantisch grof geworden, zo verhard, dat Christus moest komen als, hè, om ons te redden uit die enorme verdichtingsgraad, die zo gelooflijk verhard was dat we eigenlijk erin zouden omkomen. De enige planeet waar ook zo'n enorme verdichtingsgraad was Malona, de planeet die ooit tussen Mars en Jupiter om de zon heeft gedraaid. Ik heb 1,5 jaar geleden een keer een paar een lezing over gehouden, over de planeet Malona, aan de hand van het boek van Leopold Engel, dat je vast wel kent. Op zich heel interessant. Maar er was een planeet die een trillingsgetal had op hetzelfde niveau als onze aarde. En hoe komt dat? Die planeet was bestemd om dezelfde functie uit te oefenen als onze aarde tegenwoordig. Want daar zouden de mensen, de kinderen van God, de geesten die door God waren geschapen, oorspronkelijk een materiële aardse weg moeten volgen. Maar op een duur te vergeesten, alleen die mensen hebben het verknald. Letterlijk gewoon.
Ja.
De hele planeet is gewoon geploft. Maar dat waren mensen, waarvan sommigen zijn neergekomen op de aarde, 7 in de Egyptische woestijn, in de tijd van Shivins, die ook de Sphinx heeft gebouwd. En daar zijn er 7 van neergeploft, die heeft men toen Egyptenaar gezien. En Reng, die door een waarzegster op een duur is waargenomen. En die heeft hij ook door middel van paranormale waarneming kunnen zien wat er zich met die ring had afgespeeld. Ze heeft de hele geschiedenis van die planeet aan de hand van de trillingen om die ring paranormaal kunnen waarnemen. Laag na laag afgepeld, op een duur zag ze dan dat die ring afkomstig was van planeet Malona, die ooit tussen Mars en Jupiter heeft gedraaid. Die zat op hetzelfde trillingsgetal als hier op aarde. En daarom konden die reuzen neerploffen in de woestijn van Egypte en ook zichtbaar worden. Die zijn als meteoren bijna neergeploft. Dat was de enige planeet die op hetzelfde trillingsgetal functioneerde als de aarde. In al die andere planeten, nou, ik denk dat als je niet in het machtsbereik van Satan leeft, hè, dat is dus niet op Malona over de aarde, dan zal het niveau van het leven daar geestelijker zijn dan hier. Je hebt niet die negatieve invloed die al de materie verdicht en verhardt en verhoort en alles eigenlijk negatief maakt. En ik denk dat je dan ook op een hoger niveau functioneert.
Ja.
En, ik bedoel, ik weet niet, deel 2 van de geestelijke zon. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Nee, ik denk het nog niet. We hebben het pas gekocht. Maar,
ja, ik heb wel in het Duits gelezen.
Oh ja. Je ziet daar ook een tempel op de zon. En dat is een heel mooi beeld dat daar gegeven wordt. Het beschrijven van een aantal geesten van de aarde gaat naar een ster. Ik sta niet bij welke dat is, maakt ook niet uit. En daar zijn de priesters van die ster bezig om alle erediensten op te voeren. Een gigantisch grote tempel, kilometers hoog. Maar het is daar zo licht, zo etherisch, zo stralend, dat het verblindend is. Je zou het met materiële ogen, denk ik, niet kunnen zien. Dat wordt dus beschreven in het Lorbeboek van natuurlijk, de geestelijke zon, deel 2. Dus eigenlijk denk ik dat ook die tempels van die priesters voor ons, zoals we nu zijn, hè, materieel, grofstoffelijk, absoluut niet kunnen worden waargenomen. We zouden misschien alleen maar een enorme lichtzee zien.
Ja.
Dus ik denk dat het ook geldt voor al die wezen andere planeten. Ja, die hele natuur moet eigenlijk ook op een hoog niveau functioneren. Maar dat is op zich logisch. Hoe kan dat? Want kijk, die natuurzierontwikkeling van een andere ster op een planeet kan ook op een hoger niveau functioneren. Uit die mineralen op een hoog niveau kunnen zich planten op een hoog niveau evolueren. En daaruit weer dieren die zich samenvoegen tot zielen. Dus dan moet die hele ontwikkeling net één octaaf hoger plaatsvinden, denk ik. En hoe? Ja, ik zou niet weten hoe je dat hoort. Dat kunnen we niet redeneren eigenlijk. Maar ik denk dat het wel... Ja, alleen theoretisch kun je dat een beetje benaderen. Maar echt concreet niet.
Oké, ja, dankjewel.
Nou, dat is gelegenheid voor de volgende vraag. Ik zag dat u ook al een vinger omhoog had.
Ik vraag me af of collega astronomen of amateur astronomen, of die ook op deze manier dit soort lectuur tot zich willen nemen. Want het is toch wel iets waar je ook open voor moet staan. Maar het is onmiskenbaar, geeft het een heleboel extra kennis. Merk je dat mensen daar open voor staan, die ook astronomie bedrijven?
Ik denk dat het heel erg tegenvalt. En nog erger, ik merk niet dat mensen dat oppikken. Ik heb ook een site die gaat over het verband tussen sterrenkunde aan de ene kant en spiritualiteit, aan de andere kant dus ook een beetje vanuit de aspecten van Lorber. En ik merk dat mensen daar helemaal niet op reageren. Hè? Zolang je maar keurig berichten post over, er is een geweldig ruimtevaartuig geland op Titan of op Mars, of er zijn weer nieuwe sterren ontdekt die hele bijzondere eigenschappen hebben, dan vinden we dat geweldig, fantastisch. Daar wordt op gereageerd. Maar, zodra je een bericht post of een discussie wilt openen over dit soort dingen, totaal geen reactie. Alsof men niet heeft gehoord of gezien. Dat valt volledig buiten hun waarnemingshorizon, mag je wel zeggen. Het bevindt zich in een andere dimensie. Men heeft er absoluut geen oren naar. En ja, ik denk dat ik gewoon, als je met sterrenkundigen erover praat, word je gewoon uitgelachen of gewoon genegeerd. Dat is gewoon een normale manier binnen de sterrenkunde om te reageren op ideeën, theorieën die volledig buiten hun, buiten hun axioma's vallen. Men heeft er absoluut niets mee te maken. Absoluut niet. En misschien dat het langzaam op gang komt. Ik kan me nog herinneren een discussie met een Duitse lorbedeskundige een paar jaar geleden. Voor de tijd van het internet ging ik gewoon per post. Eind 90 jaren. Als dan ook een Duitse lorbekanon, zeg ik altijd. Iemand die daar verwanten weet. Echt zo'n fan. Overal antwoord op heeft en zo. Ik stelde hem een aantal vragen. Vanuit de sterrenkunde. Hele moeilijke, lastige dingen. Waarom bijvoorbeeld. Noem maar iets. Die wezens, die reuzen van Malona. Die planeet die ontploft was. Waarom die wel zichtbaar waren op aarde. Wel zijn neergeploft. En waarom we het leven andere planeten kunnen zien. Goed. Je ziet dan dat die mensen zich in allerlei bochten gaan brengen. Hè? Kijk, het valt eigenlijk niet goed te rijmen. Ik heb wel een aantal overeenkomsten genoemd tussen de sterrenkunde. Dus wat je eigenlijk aan de hand van astrofysica, aan de hand van telescoop waarnemen enzovoort. Spitzentelescoop, een beeld laten zien van het Dromedarnevel. Dus ik heb wel overeenkomsten laten zien tussen de reguliere, algemeen aanvaardbare sterrenkunde en aan de andere kant Lorber. Maar ik moet wel zeggen, er zijn ook bepaalde gebieden waarvan die dingen niet te rijmen zijn. Als ik alleen al kijk naar de afstandsbepaling in het heelal. Men zegt van de ster Sirius staat op 8,6 lichtjaar afstand. Aan de hand van driehoeksmetingen. Driehoeksmetingen heel, heel, heel simpel. Maar dat gaat eigenlijk hetzelfde als bij de bepaling van de afstand aan een kerktoren. Kijk, hier heb je een basis 3 meter. Is niet op schaal hoor. Maakt ook niet uit. Goed. Hier staat in de verte een kerktoren, dit punt. Nou, dan kun je zeggen, dan gaan we niet eerst. Dat is een beetje, gaat een beetje mis. Maakt niet uit. Vanuit dit punt, punt A zeg maar, en punt B. Die afstand is 3 meter, is bekend. Als je vanuit deze positie naar die kerktoren kijkt, dan zie je misschien, dus een hoek van een halve graad. Verschillen ten opzichte van de positie waarin je hem hier ziet. Dus die hoek verschuift. Aan de hand daarvan kun je de afstand bepalen tot de kerktoren, bijvoorbeeld 300 meter. Omdat de basis van die driehoek bekend is en je hebt de hoekverschuiving ook gemeten, kun je aan de hand daarvan de afstand bepalen tot de kerktoren, zonder dat je die afstand zelf hebt afgelegd. Op die manier, dezelfde methode van driehoeksmeten, kun je ook de afstand bepalen tot sterren. Alleen de grap is hierbij, dat je dan de aardbaan neemt als basis voor de bepaling van de afstand. De zon, hier. De aarde staat hier. Je kunt de hele as van de aardbaan gebruiken als basis voor de bepaling van de afstand tot een willekeurige ster. Als je namelijk nagaat dat de achtergrond van de sterren, dat die als een soort referentiekader wordt gebruikt, of een melkweg, een heel ver staand punt, waarvan je zeker weet dat zo'n enorme afstand bevindt ze zich van onze aarde, dan kun je deze hoekverschuiving vanaf positie A naar dit. Op dezelfde manier als we bepalen van de afstand van de kerktoren, kun je dan nagaan, door die hoekverschuiving die optreedt, hoe ver die ster zich bevindt ten opzichte van de aarde. Nou, dat is eigenlijk een hele simpele, hele duidelijke, clevere methode om de sterren, om die afstanden te bepalen. Maar de afstanden die op die manier verkregen worden, die verschillen enorm van wat in het Loorbewerk staat. Gigantisch. Met een factor 1000 of miljoen of miljard. Dus, bij sterrenkundigen moet je nooit in te nemen met dit soort dingen aankomen. We zullen dat nooit accepteren. Hoe dat kan? Ja, ik heb er eigenlijk ook geen verklaring voor. Ik denk ook wat mogelijk is, dat is dat getallen die in het Loorbewerk worden genoemd en symbolische waarde hebben. Dus kortom, het is een analoog getal. Het is een getal dat je alleen maar symbolisch kunt duiden. Dat is ook een manier om naar die getallen te kijken. Bijvoorbeeld getal 64, ja, dat is gewoon 8 keer 8. Wat heeft het getal 8 voor waarde? Getal 64 als een kwadraat van 8. Op die manier is het best mogelijk, en dat denk ik zelf wel heel stiekem hoor, dat veel getallen die in die boeken van Loorbeer en van Swedenborg trouwens ook genoemd worden, symbolisch zijn en analoge waarde hebben. En dat je dus niet op de letterlijke waarde van die afstand die dan genoemd wordt moet afgaan. Ik weet het niet. Ik denk dat ik je dat misschien zou kunnen aanvoeren. Maar bij sterrenkundigen moet je dus niet met dat soort dingen aankomen. Daar zijn ze nog niet rijp voor. U had een vraag.
Ja, toen ik aankwam hadden we het er even over. Er zijn diverse boeken in omloop, de Life Foundation bijvoorbeeld, of de Flower of Life. Die spreken dus over buitenaardse wezens en die worden dan getypeerd als greys. Hoe moet ik die nu hier eigenlijk plaatsen? Daarvan wordt gezegd, die hebben een kwalijke invloed op de mensen. Ze laten hun kracht hier gelden, beïnvloeden ons. Ja, hoe moet ik dat zien? Kan dat geplaatst worden in het Lorberwerk?
Ja, ik vind het op zich heel interessant, ook leuk dat u dat noemt. In de pauze had ik ook een heel gesprek over dit soort dingen. Je zou kunnen zeggen, kijk, als wezens als greys, die zien ongeveer, ik zal even tekenen. Maar ik denk dat sommige mensen daar nog nooit van gehoord hebben. En een grappige wezens eigenlijk wel, een beetje tekenfilmachtig ook wel. Hebben een heel lang hoofd, heel langwerpig. Nou, van die spleetogen. Een soort mond, geen neus eigenlijk. En wat hebben ze nog meer? Het was ongeveer eens een heel... Nou, het is ongelooflijk. Hele smalle armen, die ook heel lang als een aap gewoon doorlopen naar beneden. In elk geval, dit is geen gezicht, is het ook niet. Maar dat zijn dus wezens die ook grijsachtig uiterlijk hebben. Ziet er gewoon niet uit. Waarom geen nooit kleren waargenomen. Het vreemde is dat ze betrokken zijn bij ontvoeringen, had al genoemd, misschien. Ook vaak wordt waargenomen dat ze worden gezien na een crash van een UFO. Dus kennelijk ontbreekt er toch in een van de schakeltjes. Ze hebben misschien wel de onderdeeltje uitgeschakeld of niet tijdig teruggeschakeld, ik weet niet. Vaak worden ze bij crashes van UFO's waargenomen, bij ontvoeringsgevallen en ze zijn agressief. Dat is bekend van Grays. Nou, ik denk dat als het om wezens gaat met een negatieve houding, een negatieve uitstraling, die ook nog zomaar het leven van een ander kunnen benemen of iemand kunnen ontvoeren, dat moet het om wezens gaan die een negatieve ontwikkeling doormaken. Dus misschien toch wel onder invloed van Lucifer zijn geraakt. Het zou kunnen. Het is bekend van sommige planeten. Ja, Lucifer heeft behoorlijk huis gehouden, dat is gewoon bekend. Mag ik misschien in dit verband noemen de planeet Saturnus. De planeet Saturnus, zoals bekend, ik heb hem hier ook trouwens net op de poster staan. De planeet met de ringen. Wat is nu met die ringen aan de hand? Heeft er toch een functie, denk ik, dat ik hem meegenomen heb. Oorspronkelijk was die planeet veel groter dan nu. Hij was precies zo groot als de uiterste rand van die ringen aan de buitenkant. Wat is nu eigenlijk gebeurd? De ontwikkeling op Saturnus, op de buitenste gedeelten. Hè? Ook Saturnus bestaat uit 7 concentrische bollen, die net als bij de zon in elkaar passen. De ontwikkeling op de buitenste schalen, die bovenste en de een na bovenste van Saturnus, was zo negatief geworden. Waarschijnlijk tegelijkertijd met de ontploffing van de planeet Malone tussen Mars en Jupiter, 6000 jaar geleden. Dat die schalen, de bovenste 2 schalen, zijn er afgeploft, zijn geëxplodeerd in de ruimte. Het enige wat wel bewaard gebleven is, zijn de equatoriale zones van Saturnus. En ja, die zijn nog als enige restanten over van die complete bollen die vroeger planeet Saturnus als geheel tot de grootste planeet maakte van ons zonnestelsel. Dus vroeger was Saturnus de grootste planeet van ons zonnestelsel, groter dan Jupiter. Dus ontwikkeling op planeet kan dus ook heel negatief uitpakken. Dit staat beschreven in een boek van Lorber, van nog geen enkele vertaling bestaat in het Nederlands, Der Saturn. Is één boek van Lorber dat alleen over de planeet Saturnus gaat. Heel interessant. Hele leuke dingen staat erin. Over de flora en fauna. Zou ik heel lang over kunnen vertellen. Maar de ontwikkeling op een ster of planeet kan dus heel negatief uitpakken. En dat geldt dus ook, denk ik, voor de wezens die ontvoeringen op touw zetten op aarde. Of die mensen kwaad doen of experimenten. Want ik denk dat je zo langzamerhand, als je die literatuur serieus neemt, he, als je al die boeken, en dan wil ik die boeken van Deneken nog niet eens noemen, want die vind ik niet betrouwbaar, om allerlei redenen, daar ga ik nu verder niet op in. Maar als je die boeken die echt serieus zijn, bijvoorbeeld het boek van Alan Hynek, Amerikaanse astronoom van grote reputatie, die studie heeft gemaakt naar UFO's, die toen met een eigen rapport is aangekomen, het boek heet dan UFO Experience. Als je al die serieuze boeken over UFO's en over graanzegels, noem maar op, als je dat echt tot je laat doordringen, kun je niet om de conclusie heen dat er ook wel degelijk beschavingen zijn die af en toe bezoeken naar aarde brengen. En die af en toe ook ontvoeringen op touw zetten. En er zijn allerlei gevallen bekend van ontvoeringen. Daar wil ik verder niet op ingaan, maar ik denk dat er inderdaad wezens zijn die ook beïnvloed zijn of worden of langzamerhand naar beneden spiraleren door de invloed van Lucifer. Kijk, Lucifer is wel gekerkerd in de aarde. En zijn invloed is op aarde het allergrootst van allemaal. We bevinden ons heel dicht bij zijn geest. Maar dat wil niet zeggen dat de invloed van het kwaad zich alleen maar beperkt tot onze aarde of tot onze zonnestelsel. Die invloed is in feite groter. Maar het zou dus kunnen dat, net zoals bijvoorbeeld bij Saturnus gebeurd is, die ontwikkeling op een dergelijke planeet waar die wezens vandaan komen, tot zo'n negatieve spiraal leidt dat ook die planeet op den duur, net als Valona en de buitenste bollen van Saturnus, explodeert. Want kijk, het kwaad leidt op een duur tot vernietiging. Kijk, het aandoen van negativiteit, van haatdragende dingen tegenover een ander, is uiteindelijk via een omweg altijd zelfvernietiging. Dat zie je ook bij Lucifer. Het feit dat hij nu als een ziel is gecondenseerd, verstard tot de wereldziel, tot de schepping, de kosmos, waarin hij helemaal eigenlijk verstijf, verstard, bevroren is in zijn vorm, duidt er al op dat het kwaad uiteindelijk altijd zichzelf straft. Dus hij is niet in staat om die ziel als geheel te bewegen. Zou Lucifer, die in de aarde gekerkerd is, in het centrum van de aarde, met zijn naaste trawanten, zou die zich bekeren? Zou die echt berouw tonen en zich ten goede keren? Dus de goddelijke orde weer accepteren als de basis van alles? Dan zou die ziel van Lucifer als geheel kunnen bewegen. Die grote wereldziel die nu verstaard is, die helemaal bevroren is, die alleen maar bewegen kan binnen zijn kleine onderdelen, zou als geheel weer als een groot mens, een scheppingsmens, kunnen bewegen. Dus ja, die ontwikkeling op andere sterren en planeten kan wel degelijk negatief zijn. En nog één klein voorbeeldje. Dan hou ik over dit onderwerp op. Dat is dat ook bekend is uit het boek van Bischof Martin van de Hel tot de Hemel. Dat op de zon ook allerlei negatieve ontwikkelingen zijn in gang gezet door Lucifer. Die daar ook allerlei dingen, schandelijke dingen heeft gedaan eigenlijk. En die mensen ook bepaalde dingen heeft aangepraat. Bepaalde rituelen, gewoonten, gebruiken. Die heel negatief waren. Die zijn dan wel weer rechtgezet. Maar uiteindelijk had hij ook daar zijn degelijk invloed. Dus dat machtsbereik van Lucifer is enorm groot. In principe kan elke geest, waar dan ook, ook zelfs de engelen, verkeerde keuzes maken. Die kans, die mogelijkheid blijft altijd aanwezig. Want anders is de geestelijke staat waarin een mens of een wezen of een geest zich bevindt van geen enkele nul en geen lei waarde. Alleen binnen die vrijheid om voor het goede of voor het kwade te kiezen, heeft het zielniveau van iemand, ook al in de hoogste hemel, heeft dat waarde. Het moet altijd een contrapunt zijn, wil iets betekenis hebben. Heeft iemand verder nog vragen?
Om 1966 op de middelbare technische school heeft een leraar eens een keer een interessant betoog gehouden over een meteoriet die in Siberië was neergekomen met een gigantische verwoestende werking. En ze hebben daar veel moeite gedaan om de restanten van de meteoriet te vinden, hebben ze niks van kunnen vinden. Leraar zei dat was maar één verklaring mogelijk, dat die meteoriet zou uit antimaterie hebben bestaan. Kun je er iets over zeggen?
Ja, dus,
er komt niks over antimaterie tegen bij Larmer.
Ja, er zijn allerlei wilde theorieën in omloop gekomen in aanleiding van die ontploffing, geloof ik, 1912. Ja hoor, zeker Tunguska-komeet of een meteoriet, neergekomen in Siberië. Bij het neerkomen van die asteroïden waarschijnlijk, je hebt het ook over komeet, maar ik denk dat het asteroïden was, maakt er verder niet uit. Bij het neerkomen daarvan was het in Europa zo helder dat ik het 's avonds laat buiten de krant kon lezen. Dus het heeft een geweldige lichtverschijnsel veroorzaakt, dat tot ver in Europa, Londen, West-Europa, Parijs, noem maar op, zichtbaar was. Ook in Nederland. Ik geloof het in 1908 of 1912, goed, dat weet ik niet meer precies. 1908, oké, de Tunguska inslag in Siberië. Een heel groot bos, zo groot als enkele provincies van Nederland, is daar ook compleet door verwoest. Dus al die bossen zijn als telefoonpaal, die bomen afgeknapt. Volledig verwoest, dus nu nog zichtbaar. Er is een krater ontstaan, maar men vindt dat die krater eigenlijk veel te klein is. De massa die zou dan geëxplodeerd zijn. Ik heb ook een artikel over gelezen vorig jaar in het Sterrenkundig Blad over het neerkomen van die Tunguska-meteoriet. En daarin stond dat groot deel van de massa van die meteoor, dat die verdampt is bij de ontploffing. Hoe die theorie precies luidt, weet ik niet. Heeft een allerlei drukverschillen op de hoek van inslag en de hoek van. En de massa, de vorm van die inslag te maken. Er schijnt een bepaalde hoek te zijn waaronder, als dit dan gewoon de aarde is, stel er komt een enorme rotsblok zo aanzuizen. Kijk, een inslag zo heeft een minder groot effect, dat klinkt gek, dan wanneer je zo zou inslaan. Want die inslag, die kraden wordt veel langwerpiger. Kijk, deze zal dieper doordringen in de aarde. Een meteoor, een grote rotsblok, dat zo doordringt, dat zal wel een enorme dreun geven. Maar dit is eigenlijk ernstiger. Want het oppervlak, dat geraakt wordt, dat beïnvloed wordt, is groter. Men denkt dat hij geëxplodeerd is op korte hoogte, geringe hoogte, over 300 meter. Maar er ontstaat een soort antikracht die zo groot wordt dat hij compleet aan stukken gerekt wordt. En dat is dan op 300 meter hoogte gebeurd. De materie van die Tunguska-meteoriet zou dan volledig verdampt zijn. Bijna volledig. Men heeft al materie aangetroffen in die krater, maar het was op zich heel weinig. Dus men heeft zich altijd afgevraagd, hoe kan dat toch? Maar het heeft toch te maken met thermische en met dynamische krachten in de atmosfeer. Dat is gewoon de verklaring die we geven. Dus antimaterie, ja, kijk, een sterrenkundige zal er niet gauw mee aankomen. Men zoekt toch altijd naar voor de hand liggende verklaringen die te maken hebben met drukverschillen, atmosfeer enzovoort. En men denkt gewoon dat door die hoek van inslag, dat die meteoriet geëxplodeerd is op geringe hoogte, 300 meter ongeveer heb ik gelezen. Ik zal nog eens kunnen nakijken misschien. Ik heb alles nog wat digitaal vorige jaar gehangen van het blad Zenit. Daar stond een heel artikel over in. Maar er zijn natuurlijk heel veel speculatie over. Men heeft het gehad over een ontploffing van een UFO. Een soort UFO-moederschip, zoiets. Ja, ik kan er op zich niet veel mee. Ik denk niet dat daar iets van aan is. Ik denk gewoon dat een grote rotsblok, een meteoriet, asteroïde, dat die is neergekomen. Ja, toch was de verwoesting vrij groot. En de materie die gevonden is heel gering. Ik denk dat het om het drukverschil te maken heeft. Maar goed, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Wie heeft nog een vraag? Ja?
Dankjewel. Ik had nog een vraag. Is het zo goed met het geluid? Of,
ja.
Over Pluto. U vertelde dat dat zo langzamerhand klaar of gereed wordt gemaakt voor bewoning. Voor zowel mens als dier. En is het dan al bekend dat dat valt onder Lucifer, de afvallige engelen? Of door God of door wat dan ook? Dat is een grote vraag voor mij. De verdichting al daar, is dat al te beredeneren? Of is dat een veel betere sfeer? Omdat het totaal nieuw is?
Ja, ik denk dat vooral dat laatste. Het is een nieuwe planeet die zich aan het vormen is. En ik denk dat zolang er nog geen menselijke wezens op een planeet zijn, is het ook niet mogelijk dat Lucifer die wezen beïnvloedt. Want kijk, dieren hebben maar een heel beperkte mate van vrijheid. Ik denk niet dat het lonend zou zijn van Lucifer om dieren in negatieve zin te beïnvloeden. Het gaat voornamelijk toch om de mens, om de mens met de vrije wil. En zodra er nog geen menselijke wezen aanwezig zijn op een planeet, heeft het eigenlijk geen nut, denk ik, voor Lucifer om daar negatieve krachten alvast in te brengen. Dat zal hij pas doen, naar mijn idee, zodra er mensen zijn. Maar goed, die ontwikkeling is op zich niet negatief, denk ik. Kijk, Pluto is eigenlijk de god van de onderwereld. Nu geeft men al gauw namen van goden en godinnen van de onderwereld aan planeten aan de rand van het zonnestelsel. En op zich ook logisch. Ja, kijk, rand van het zonnestelsel, duistere gebieden, lage temperaturen. Planeten met een temperatuur van 220 graden onder nul of meer. Denk maar al gauw aan de onderwereld, de Styx en al die toestanden, de Charon en zo. Charon was een... Van de Kerberus, de helle hond, zou ook een naam kunnen zijn van die nieuwe planeet, die UB313 die we hebben gezien. Kijk, aan dat soort namen gaan we dan gauw denken. Hè? Een beetje onderwereld, een beetje negatief, een beetje zwartgallig allemaal. Maar dat zijn dus namen uit sterrenkunde. Pluto mag wel de god zijn van de onderwereld bij de Grieken en Romeinen. Hades wordt hij bij de Grieken genoemd. Maar dat heeft in feite niets met negativiteit te maken. Puur alleen met het feit dat daar zich een wereld aan het vormen is die geschikt wordt gemaakt voor bewoning door mensen. En als we bedenken dat daar mineralen en planten en dieren zijn, en dat binnenkort daar mensen kunnen wonen, denk dat ik dat gewoon als een neutraal gegeven kan beschouwen, dus niet als iets negatiefs.
Nog een vraag daarover. Die mensen komen daar terecht. Hoe komen die daar als oermens? Of moeten die zich weer totaal gaan ontwikkelen? In elk opzicht?
Nou, ik denk dat, ja, precies, een goede vraag. Ik denk dat, kijk, op de aarde zag je als volgt. Je had eerst noemde de pre-Adamieten, oftewel de voormensen. Dat zijn de wezens die wel overeenkomst vertonen met de mens, maar eigenlijk nog niet dat volledige zielenstadium, geestelijke stadium hebben bereikt als een mens zelf. Het zijn eigenlijk wezens die, ja, gewoon puur voorlopen zijn, net als apen, chimpansees en mensen. Dus ze hebben wel een aantal kenmerken gemeen, maar nog niet dat geestelijke stadium. Het eigenlijke kenmerk waarbij je dus die grens overschrijdt van voordieren, van dieren naar mensen, dat is het kenmerk van de essentiële menselijke geest. Pas op het moment waarop een essentiële geest, dus een geest die de mens vanaf de oerschepping in de geestelijke wereld heeft bezeten, op het moment waarop die in de ziel van een wezen wordt gelegd, dan is er sprake van een echt mens. En voor die tijd die we op aarde hebben gehad, de vorm van Cro-Magnon mensen, Neandertalers, Australopithecus, noem maar op, een heleboel soorten. De Pekin mens, Pekiniensis, tegenwoordig zelfs een soort ontdekt op Flores, de Floriensis. Heel klein mensen, zo groot ongeveer. Allemaal voorstadia van echte mensen. Maar je kunt zeggen, zelfs de mensen op, die mensen die nu op Australië Nieuw-Guinea wonen, zijn ook al echte mensen. Je hebt ook verschillen natuurlijk in allerlei soorten mensen, maar op het moment waarop een essentiële geest, die in de geestelijke wereld heeft vertoefd en al die tijd in de geestelijke wereld is gebleven, zich kan verenigen met een ziel van een mens, op dat moment is er sprake van een eerste echte mensensoort, een mensenras. En ik denk dat dat stadium niet bereikt is. Op het moment waarop het wel gebeurt, dan ga je dus echt die cruciale grens over. En op aarde was die cruciale grens toch de tijd van Adam en Eva. En de mensen die vanuit hun vereniging zijn ontstaan. Dat was 6000 jaar geleden ongeveer.
Dank u wel.
Okay. Ja, nog een vraag.
Veel lees je momenteel ook over het verschuiven van de aardas en met de consequenties daarvan. Kun je mij dat ook eens uitleggen?
Verschuiven van de aardas. Kijk, bij die dreun die uitgedeeld is bij die zeebeving. Tweede kerstdag van 2004. Is al een kleine verschuiving opgetreden van de aardas. Ik bedoel waarschijnlijk de rotatieas. Oké. Hoek 23,5 graad. Maar dat is een hoek ten opzichte van het vlak wanneer de aarde beweegt om de zon. Nou, door die zeebeving, zeggen dat die hier plaatsvond, is al een klein beetje de as van de aarde verschoven. Dus het heeft een hele kleine beweging plaats gehad, waardoor die wat langzamer is gaan draaien. Het gekke is dat men zegt, ja, moet eens even kijken. Er zijn zulke grote veranderingen op aarde op til, dat de aarde volledig ompolt. Maar je kunt zeggen, nou, er zijn twee mogelijkheden. Ofwel de rotatieas gaat ompolen. Dus dan zou je krijgen dat hij gewoon helemaal op zijn kant gaat staan. Helemaal zo. En dat hij het dus gewoon hoek maakt. 180 graden, dat zou kunnen. Op zich lijkt me een hele vreemde toestel, maar goed. In theorie is alles mogelijk. Of dat het gaat om een ompoling van de magnetische polen. Dat is een heel iets andere gebeuren. De magnetische polen vallen niet samen met de rotatiepolen. En u weet zelf waarschijnlijk ook wel, kijk, ergens in Canada, noorden van Canada, Buffin Island of zo, daar zit ergens de magnetische Noordpool. En op een hele andere plek dan de rotatie-Zuidpool bevindt zich de magnetische Zuidpool. Dat zijn totaal verschillende dingen eigenlijk. Vallen wel ongeveer samen, maar er zit toch grote afwijkingen in. Dus ik denk zelf dat het meer te maken heeft met de, persoonlijk hoor, met de ompoling van de magnetische polen. Ik kan me dat moeilijk voorstellen. Ik weet wel dat er een heel geleidelijke verschuiving is geweest van landmassa's. Op de Zuidpool nu vindt men resten van prehistorische dieren die op een tropisch gebied hebben geleefd. Dus kortom, denk ik dat dat een gevolg is van de continentendrift. En niet zozeer te maken heeft met beschuiving van de aarde. Dus ik kan me moeilijk voorstellen. Het lijkt me ook niet logisch. Hè? Want uiteindelijk wordt het heelal bestuurd vanuit de geestelijke wereld. En niet door ons. En ook niet door blinde natuurkrachten. En blinde natuurkrachten bestaan niet. Het zijn uitdrukking van geestelijke principes. Dus wat voor nut heeft het als een planeet compleet 180 graden gaan ompolen? Ik zie daar nut niet zo van in. Ik weet niet. Ik denk dat het meer te maken heeft met de verschuiving van de magnetische polen, noord- en zuidpool. Meer nog dan van de rotatieas. Ik kan me moeilijk voorstellen. Want ja, dan zou het eigenlijk het eind van de aarde betekenen. Want laten we eerlijk zijn. Als de rotatieas van de aarde compleet 180 graden ompoolt, nou, dan denk ik dat alles wat zich op het oppervlak bevindt, gebouwen, noem maar op, alles gewoon verdwijnt. Dat het allemaal een gruzelement wordt geslagen, dus daar zou niet veel van overblijven. Ik zie het nut er niet van in. En bovendien, er zijn ook wel allerlei boeken, hè, over voorspellingen, Nostradamus en noem maar op. Natuurlijk heb ik ook wel gelezen wat erin voorspeld wordt. Er wordt wel voorspeld dat er grote veranderingen op aarde plaatsvinden. Natuurlijk is Nostradamus altijd een heel tricky boek, hè, die boeken voorspellingen. Maar goed, er komen heel veel voorspellingen en dit punt, op dit punt met elkaar overeen. Dat men zegt, er gaat een grote verandering plaatsvinden op aarde. En die zal tot gevolg hebben dat een deel van de mensheid omkomt via allerlei rampen. Nou, wat aardbeving genoemd, overstromingen. Ook rampen vanuit het heelal, dus misschien wel een impact van een of andere meteoor of een groot hemellichaam. Aan de andere kant, zal er ook een verandering plaatsvinden op aarde in die zin dat de scheiding tussen de materiële en de geestelijke wereld dunner wordt. Dus de scheidingswand die ons nu scheidt van de geestelijke wereld, waardoor we geesten niet kunnen zien, zal dan langzamerhand oplossen, verdwijnen. En met name dan voor die mensen die een veel geestelijke leven zullen leiden. Dus eigenlijk zie je dan een ontwikkeling in de richting van die sterrenwerelden. Want juist op die sterrenwerelden is het zo dat die mensen op zo'n frequentie, zo'n niveau leven, dat ze de geesten van de overledenen gewoon kunnen zien. Ze kunnen daar communiceren met de voorouders. Op een hele normale, gewone, vanzelfsprekende manier. Wat voor ons ondenkbaar is. We kunnen ons dat niet voorstellen. Tenminste, sommige mensen hebben wel dat vermogen. Dus een soort atavistisch, oorspronkelijk oervermogen. Of een vermogen dat verwijst naar de toekomst en iedereen dat kan. Maar heel weinig mensen kunnen dat. Of kunnen dat echt, moet ik zeggen, met grote zekerheid doen. Dat wil zeggen dat ze absoluut zeker ervan zijn dat datgene wat ze zien ook werkelijk niet uit hun fantasie, maar uit die geestelijke wereld komt. Nou, ik denk dat de aarde langzaam op weg is door een verhoging van de frequentie, dat soort dingen op de duur ook mogelijk worden. En ja, ga je van de ene lagere grofstoffelijke staat, de grofstoffelijke trillingen zou je zeggen, met de bommelterm, naar een hoger frequentieniveau, dan is er heel wat voor nodig. En er zullen ook zeker materiële veranderingen nodig zijn om dat proces, om dat mogelijk te maken. Dus kortom, al die veranderingen zijn eigenlijk groeistuipen van de aarde. En ja, een van die groeistuipen zou kunnen zijn een ompoling. Ik denk toch eerder aan een ompoling van de magnetische as dan aan de rotatieas. Ja.
Ik denk dat die ompoling van het aardmagnetisme niet mogelijk is, omdat in de Bijbel geschreven staat, de aardmagnetische kracht is Gods aantrekkende liefde. En hij heeft gezegd dat hij altijd overwinnen zal op Satan. Dus dat betekent dus ook dat nooit het aardmagnetisme om kan polen, want dat zou het einde van de aarde betekenen. Maar dat zou ook tevens de overwinning van Satan betekenen, waarvan de Bijbel heeft gezegd dat het nooit kan gebeuren. En het duizendjarig vredesrijk, dat is in feite het toekomstideaal waar je het net over hebt. Dat de mensheid in een hogere frequentie van het liefhebben is terechtgekomen, waardoor vanzelfsprekend ook helderziendheid een feit zal worden. En daarmee dus ook de aarde in een hele andere dimensie komt, waarin het dus ook meer op de levenssoort kan gaan lijken, die te maken heeft met die hogere frequentie. Waar dus ook Satan geen aantrekkende kracht meer heeft voor dat moment, tot er weer een andere fase komt.
Ja, het is duidelijk. Ik weet niet. Kijk, ik kan me moeilijk voorstellen dat de rotatie als gaat ompolen. Dus dan ga je zoeken naar andere mogelijkheden. Men heeft wel degelijk over een ompoling. Ik denk zelf dat het, stel dat de magnetische polen zouden veranderen, heeft op zich niet zo'n grote consequenties, tenminste niet voor het concrete fysieke leven. Ik kan me moeilijk voorstellen dat het grote gevolgen heeft. Je zegt, ja, dat heeft dan, is een uitdrukking van een verandering in de geestelijke wereld. Ja, ik zie, ik weet het niet. of de Noordpool nu ergens in Canada ligt, of dat die ergens in de Zuidpool ligt, waar nu de rotatie Zuidpool is. Ik kan me moeilijk voorstellen dat het grote consequenties heeft. Kijk, de Gods liefdekracht werkt toch. En misschien wel op een andere, vanuit een andere positie, vanuit een andere letterlijke hoek. Maar ik denk dat het geestelijke effect van, van het aardmagnetisme niet echt wezenlijk anders is. Als hij nou in Canada ligt of in Zuidpool. Hij zou toch blijven werken. Misschien op een andere, vanuit een andere positie. Maar ik kan me niet voorstellen dat het dan ophoudt of zo. Of dat het de oplossing negatief geworden is. En wat is, bedoel, dat veld is tussen, loopt altijd, die veldlijnen lopen altijd tussen noord en zuid. Even de stift meenemen. Want in feite gaat het niet om die punten, hè, maar het gaat om het veld. Kijk, dit is gewoon de aarde. Nou, ik weet niet hoe Canada ongeveer uitziet. Maar je hebt een soort Baffin Island en zo. Je hebt Groenland. Maar goed, zo ongeveer. Ik geloof dat hier ergens, dat weet ik niet zeker, maar daar ongeveer, dat is echt de Noordpool, zou dan de magnetische Noordpool liggen. En dan aan het tegenovergestelde punt, niet zichtbaar, aan de andere kant, ligt de Zuidpool. Dat magnetische veld, wat eigenlijk ook een uitdrukking is van de liefde van God, werkt alleen maar als een veld met allemaal veldlijnen, zo. Eigenlijk moet je dat gewoon helemaal driedimensionaal zien. Wat zou voor verschil maken als dat om zo'n pool, als een Noordpool zou verplaatsen naar het zuiden en de Zuidpool naar het noorden? Kijk, die werking van de liefde zou even sterk zijn. Dat maakt helemaal geen verschil. Dus ja, ik denk van dat het verder geen, niet veel consequenties heeft. Tenminste, dat kan ik me niet voorstellen hoor. Maar ik denk toch, ja, wat is het dan waarom men het steeds heeft over een ompoling van de aarde? Als die rotatieas inderdaad gaat ompolen, zou de aarde verwoest worden. En dat is nooit de bedoeling. De bedoeling is dat de aarde transformeert, maar dat heeft iets anders. Dat is iets anders dan alleen maar een vernietiging. Dus ja, een ompoling, ik kan alleen maar denken aan een ompoling van die magnetische assen. Ik zou niet anders kunnen verklaren.
En dan zal dat nooit kunnen gebeuren.
Ja, ik weet niet wat er allemaal mogelijk is. Ik weet het niet. Er is heel veel mogelijk. Kijk, aardbevingen die zelfs in staat zijn, wat ik net getekend heb, om die aardas, rotatieas, te doen veranderen, die kunnen dus optreden. Er kunnen grotere aardbevingen en tsunamis optreden dan op tweede kerstdag 2004. Dat is best mogelijk. Ik denk dat zulke aardbevingen nog aan zitten te komen. Wat we nu gezien hebben, is ik denk alleen maar de inleiding. Op tweede paasdag heel karakteristiek, hè? Tweede paasdag, tweede kerstdag, grote aardbeving, tweede paasdag, weer één. Ik dacht nu, volgende keer, Pinksterdag, komt misschien alweer een aardbeving. Dat is niet gebeurd. Ik denk dat het geen toeval is dat het juist op die dagen gebeurt om de mensen wakker te schudden. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, maar waarom moeten dan 240.000 mensen omkomen van alleen al 200.000 op Sumatra? Dat zijn vragen waar je eigenlijk nauwelijks iets over kunt zeggen. Wel voor rechtvaardigheidsgeld erin. Ik zou niet weten. Je kunt hooguit zeggen, die mensen hebben geluk gehad. Zij hoeven niet langer meer die aardse weg te volgen. Het zou heel goed kunnen dat die mensen zijn weggenomen. En dat ze ja, direct al zijn vergeestelijk of dat soort, ja. Maar dat zijn hele moeilijke vragen. Dat zijn heel moeilijke vragen waar je dan in begeeft. Maar ja, ik kan er eigenlijk niks mee. Dat hele gegeven van die ompoling van de aarde. Ik bedoel, fysiek, letterlijk, rotatieas ompolen, kan gewoon niet. Dan zou de aarde eigenlijk ophouden bestaan. Ik bedoel, die aarde bestaat wel als planeet al, maar die bewoonbare laag, dat is gewoon footsie. Dan ben je gewoon kwijt. Of die machine wordt zo omgeploegd, dat zelfs het binnenste van de aarde kan openscheuren, dat die gloeiende massa eruit kan komen. Ik denk, dat zijn ontzettende rampen. Ja, en dan de enige ompoling waar ik aan kan denken, is dan toch de ompoling van die magnetische polen. Maar waarbij dus wel dat veld, magnetische veld, hè, de liefdeveld, die ook bestuurd wordt door God, dat hier zou blijven bestaan. Dat maakt verder niet uit. Ik weet niet of dat trouwens, ik ben niet goed op de hoogte van dat soort dingen, om daar verder over te kunnen zeggen. Maar ja, een natuurkundige zou misschien er iets meer over kunnen vertellen. Of het in principe kan, dat de magnetische veldlijnen bij een planeet gaan ompolen. Het zou kunnen. Kijk, continentendrift heeft ook een geweldige invloed. Op de Zuidpool van nu. Er waren vroeger tropische planten en dieren. Maar hij heeft daar dinosaurussen gevonden op de Zuidpool. Dus dat is ook een geweldige verandering van het oppervlak van de aarde die enorme consequenties heeft. Ik heb net, trouwens gisteren geloof ik, of eergisteren heb ik gehoord dat ze ook weer een van de prehistorische diersoorten hadden gevonden in Nederland. Heel oud. Wat was het ook? Oh ja, men heeft vandaag trouwens ook bekendgemaakt dat er weer mummies zijn ontdekt in Egypte. Uit de tijd van de 18e dynastie. Uit de tijd zeg maar van ongeveer Tutankhamon. Heel grappig. Dus het is voortdurend in beweging. En ja, waar we uiteindelijk op uitkomen in de verre toekomst, ik zou het niet weten. Maar ik weet wel dat dat proces van vergeestelijking samengaat met allerlei rampen. En dat ja, misschien de ompoling van de magnetische as dat ik die ook dan zal plaatsen. Hoewel ik dat ook wel weer betwijfel. Hoor. Het lijkt me ook sterk. Het lijkt me eerlijk gezegd ook stug. Maar als er een ompoling plaatsvindt, kan het nooit een rotatie zijn. Dat is het enige wat ik eigenlijk maar zeggen wil.
Nou goed, dan kijk ik even omheen of er nog vragen zijn. En mijn voorstel is ook gelijk om het bij deze vraag te houden, gezien de tijd. Tenzij er dan nog iemand is die een dringende vraag heeft. En om dan toch richting het eind te gaan van deze vragensessie. En dan geef ik bij jou deze de gelegenheid om vragen te stellen.
Stel je voor, we staan met z'n allen op de Evenaar. Dan bewegen we ons toch met een gigantische snelheid om die as. We leggen dan 40.000 kilometer af binnen in 24 uur. En met die cirkelbeweging, daar is natuurlijk ook een gigantische middelpuntvlindekracht verbonden. Die weer tegengehouden wordt door de aantrekkingskracht van de aarde. Dat we er niet van afvliegen. Op grond daarvan zou je zeggen, dan zou één en dezelfde persoon op de Evenaar lichter moeten zijn als diezelfde persoon op de Noordpool precies op de aardas zou staan. Is dat ook zo?
Dat is ook zo, ja. Maar dat is een heel klein beetje.
Hoeveel verschil is dat?
Nou, ik weet niet, misschien een paar gram, maar dat effect is te merken. Tuurlijk, hè. Tuurlijk, als je op een planeet staat, dat geldt ook voor elke planeet, dan heb je hier de Evenaar. Ongeveer, ja, dit zijn de rotatieas, dus eigenlijk zo zou je moeten tekenen, hè. Aan die hoek maakt is een hoek van 23,5 graden. Oké, goed. Maar stel dat je hier op de Evenaar staat. Die snelheid is inderdaad 40.000 kilometer per 24 uur. Dus het gaat met een enorme snelheid. In theorie heb je om, en dat geldt ook in de praktijk. In theorie heb je om een raket te lanceren buiten de aarde, kun je beter dat doen op de equator dan op de polen. Natuurlijk, want die kracht waarmee je weggeslingerd wordt is veel groter. Dus eigenlijk weeg je minder op de equator dan op de polen. Dus vandaar, en dat moet maar eens opletten, de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, die heeft zijn basis op Kourou in Frans-Guyana. En waarom? Omdat de kracht, de snelheid, de energie die je nodig hebt om de aarde te ontsnappen daar geringer is dan wanneer je op hogere breedtegraden zit. Ontsnappingssnelheid vanaf de aarde, dus voor een voorwerp om de aarde te ontsnappen, is 11,6 kilometer per seconde, geloof ik. Nou, daar maak ik me dankbaar gebruik van, dat hele verschijnsel wat ik net noemt, om juist op de Evenaar raketbasis te bouwen en vandaar ruimteschepen te lanceren. Want ja, het kost gewoon minder moeite om de aarde te ontsnappen, misschien 0,1 of 0,2 kilometer per seconde, maar dat scheelt ook gigantisch zoveel in brandstof. Dat de kerosine die je nodig hebt, is gewoon duizenden liters. Ga maar na. Als een raket wordt afgeschoten, het eerste wat wordt afgeschoten is de eerste trap. En daar zitten tienduizenden, misschien honderdduizenden liters brandstof, kerosine. Nou, als je dat kunt reduceren met enkele duizenden liters, hebben we een enorme besparing, misschien wel miljoenen dollars of euro's. Dus van het verschijnsel dat je dit noemt, maakt men heel dankbaar gebruik. Je weegt inderdaad op de equator minder. Maar het kost dus ook minder kracht, minder energie om vanaf de equator de ruimte te bereiken. Dat is ook een ontsnappingssnelheid trouwens voor het hele zonnestelsel. Hè? Je hebt een ontsnappingssnelheid voor de aarde. En je hebt een ontsnappingssnelheid om het zonnestelsel uit te schieten. Want als je een ruimteschip hebt dat verder moet komen dan Pluto, dan de Oort Cloud, dan heb je nog een veel grotere snelheid nodig. Die snelheid om het zonnestelsel te ontsnappen is al bereikt. De Voyager 1 en Voyager 2 die vliegen nu op dit moment ons zonnestelsel uit. En zo heb je in een nog hogere trap, een derde graad zeg maar, ontsnappingssnelheid nodig. En dat is het allerlaatste punt, dan stop ik echt. En ontsnappingssnelheid nodig om onze melkwegstelsel te ontvluchten. En dat is iets wat op dit moment gebeurt. Men heeft sterren ontdekt aan de hand van de verschuiving van de posities door elke nacht een aantal keren te fotograferen. We hebben sterren ontdekt die op dit moment bezig zijn ons eigen melkwegstelsel uit te vliegen. Geestelijk betekent dat ze zich afkeren van ons eigen melkwegstelsel, van dat rommeltje hier. Ze zijn in feite, hebben ze daar genoeg van. Ze zoeken hun eigen weg. Er zijn sterren die hebben zo'n enorme snelheid verkregen dat ze ontsnappen uit ons eigen melkwegstelsel. Dus je hebt in de eerste plaats ontsnappingssnelheid van de aarde, ontsnappingssnelheid van ons zonnestelsel. Een derde fase hebben in de ontsnappingssnelheid van de Melkweg. En ik denk dat het zelfs mogelijk is dat de melkwegstelsels zich losmaken uit de cluster, de groep melkwegstelsels, waarin ze zich bevinden. Van melkwegstelsels, spiraalnevels, ook wel genoemd, die komen altijd in de groepen voor. Dus ook ziet men dat in sterken, dat er zich melkwegstelsels bevinden daar aan de rand van een cluster, die ontsnappen uit die cluster zelf. Dus die zeggen, nou bekijk het ook maar. Ik zoek mijn eigen weg. Dat is in feite de weg van de hoogmoed. Want altijd als een individu zich afsplitst uit een groot geheel en dat uit vrije wil doet, dan is er sprake van hoogmoed. Dus die hoogmoedige ontwikkeling van afsplitsing, scheiding, die we gezien hebben aan die lezing in het begin. En van de oercentraalzon, alle alzonnen, alzonnen, gebiedzonnen, planetaire zonnen, kometen, maan enzovoort. Die vindt nog steeds plaats. Maar tegelijkertijd zie je aan de andere kant ook dat er voortdurend nieuwe werelden worden geschapen om nieuwe geesten de kans te geven om te vergeesten. Daar wou ik graag mee afsluiten.